Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teun, je bent een beetje onrustig, hè?
Het schijnt dat we enorme haast hebben.
Ja. Nou, dat is gezegd. En vanaf dat moment is gezegd van, jongens, we moeten wel een beetje opschieten. Van het moment is eigenlijk niks goed meer bij jou, hè?
Ik krijg het niet meer allemaal
je
op een rijtje.
Het niet op een rijtje. Ja. Je zit in Hotel V in de Vieshoofdstraat in Amsterdam. Normaal gesproken een zendplek van heb ik jou daar voor ons.
Het is
druilerig.
Druilerig.
Vies maandagochtend rot weer.
Ja. Kan er niks anders van weer maken. Die winterkleren aan. Ook daar op een bepaalde manier. Ja, kleren ga ik het ook over hebben.
Ga je het zeker ook over hebben. Ik ga het hebben over sleutelbosjes.
Ja.
We hebben de uitslag van de winactie. Dus poëzie komt ook aan bod.
We hebben zitten lezen en nog eens lezen.
En we gaan lekker met mijn moeder bellen. Ik reken op een vluchtig en leuk gesprek.
En
Heartburn.
Heartburn.
Van Nora Ephron.
Film en boek.
Film en boek gaan we bespreken.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast awardwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun. Je zit een grapje te maken, maar we liepen niet. Echt, wat een beginnersfout.
Ja. Dat zouden Sander en Jaap nou nooit hebben. Gewoon helemaal niks meer tegen elkaar, hè, buiten de podcast om.
Nee?
Nee, Sander en Jaap wisselen geen woord meer, omdat ze weten dat alles verspilling is.
Luistert er iemand nog naar hun podcast eigenlijk?
Nee, en dat niet eens. Nee. Kan je nagaan.
Je zit je hele leven op te sparen voor iets waar niemand naar luistert.
Niemand naar luistert, maar dat weten hun adverteerders niet. Dus.
Oh ja, heel goed.
En wij zijn weer bij aflevering 30, Teun.
Ongelooflijk.
Dat is dan niet normaal.
Weet je, ik zie wel eens mensen die hebben dan staat er seizoen 3, aflevering 15. Maar wanneer is dit dan ook, als wij straks met zomerstop gaan we dan door naar seizoen 2?
Nee. Dat hele seizoensgedoe is gewoon, dat komt gewoon door
oude media.
Nee, nou juist middelnieuwe media. Want het is eigenlijk het Netflix-ding.
Oh ja.
Kijk, want vroeger had je natuurlijk bijvoorbeeld, nou was bijvoorbeeld bij de NCV's Hill Street Blues. Vroeger.
Ja.
Nou echt niet. Of Seinfeld. Echt niet dat we dan dachten, oh, dit is seizoen 7, aflevering 14. Er werd gewoon een bak Hill Street Blues over je uitgegooid.
Maar was het niet zo, want er waren ook dingen die stopten en die kwamen dan weer.
Ja, maar niet dat je ooit wist in welk seizoen je was of zo. Niet zo van, oh, dit is seizoen 4 van, ja, van L.A. Law of
ja,
zo.
Maar ik zag wel bijvoorbeeld, laatst kwam dan voorbij, hoe heet die, Grey's Anatomy.
Ja.
Dan stond er echt seizoen 40, aflevering 12.
Ja, maar goed, toen kwam Netflix.
Ja.
Of toen kwamen de Soprano's eigenlijk.
Maar dit was voor Netflix, toch? Dit was toch wel echt
ja,
televisie?
Ja, misschien dat ze het nu zijn gaan framen met seizoenen. Want toen kwam de Soprano's.
Ja.
Toen is volgens mij de serie als een soort cinema geboren.
Ja.
En toen begon het hele seizoen denken van seizoen 4, aflevering 15 en dat soort dingen. En dat is volgens mij in de podcastwereld helemaal totale bullshit.
Je hebt altijd weet je dat jij dat als je podcast zegt, dan spreek je dat poort altijd een beetje lang gerekt uit. De podcastwereld.
De podcastwereld.
Ja.
Nee.
Ja.
En daar is dat nu heel erg van, ja, je maakt een podcast over bromfietsen of zo. En dan gaan ze ook van seizoen 2, aflevering 14.
Maar wij gaan gewoon, wij blijven gewoon
nummeren. En dat vind ik ook leuk, want op een gegeven moment zeg ik van, nou, we zijn weer bij aflevering 223 of zo.
Maar het enige wat we dan dus niet kunnen doen, is de Wim Noordhoek truc.
Dat is het spelen dat je aflevering 100 hebt en daar dan een persmoment omheen creëren. Ja. Ja, ze hebben ooit op de voorkant van de VPRO-gids gezet. Ja. Dat ze dan de 100ste aflevering van Teun Vuur Gijs gingen
en
maken.
En hoeveelste aflevering was het?
Ja, nou, gewoon de 53ste of zo, weet ik veel.
Maar iedereen, maar nu staat, wordt dus duidelijk.
Ja, nu is het keiharde data is het geworden.
Ja.
Maar ook weer goed, want dan kunnen we het wel echt vieren.
Ben je moe, Gijs?
Ja, ik ben altijd moe. Okay. Maar het is ook zo dat ik dus ook elke keer bij de nummer... Ik denk dus van, nou, we zitten toch minstens een uur te praten.
Ja.
Dus ik voel dan redelijk, jezus, kid, we hebben nu misschien al 37 uur met elkaar zitten praten. Ja, we hebben al langer met elkaar gepraat, maar ook echt on tape.
Yes, oké. Okay.
Dat vind je zo'n bijzondere constatering.
Jawel, vind ik wel, maar...
Okay.
Ja, maar dit is wel interessant wat je nu zegt... Binnen het spectrum van niet zo interessant.
Oh ja, had ik ook nog een heel ding over.
Oh, ja, zie je, zo gaat dat. Als ik voor de keuringsdienst ga draaien...
Ja.
Nou, dat gaat natuurlijk altijd heel goed. Maar heel vaak wordt dan gezegd...
bekend.
Ja, wordt wel vaak gezegd... Teun, kan je alleen dit nog even overdoen en verbaasd doen?
Ja.
Want ik ben werkelijk nooit ergens verbaasd over. Dus dat is ook wat jij dus nu net vertelt. Dan denk ik, ja, 37 uur on tape.
Ja.
Dus vertel het nog eens...
Dus dan zie ik dat we 30 afleveringen hebben gemaakt. En we praten natuurlijk minstens uur. Ik denk, we hebben misschien wel 36 uur on tape.
36 uur?
Exact. Dus dat is heel goed. Ja.
Ja.
Dit mis ik inderdaad heel vaak bij jou.
Ja.
Want dan vertel ik een verhaal. Dan zit je altijd zo helemaal blanco naar me te kijken.
Ja, omdat eigenlijk niks verbaast me in het leven.
Nee, maar dat is... Nee, maar goed, dat is dan misschien jouw... Ja, dat zit misschien in je spectrum. Dat hoort ook een beetje bij het sociale smeermiddel.
Ja, maar wij zijn toch geen sociaal smeermiddel? We hebben toch geen sociaal smeermiddel nodig?
Als ik met jou zit, ik de hele tijd sociale smeermiddelen in te zetten.
Oh, ik zit
anders
gewoon,
zou het hier een drama
ik
worden.
Ik zit gewoon te denken aan die factuurtjes die we weer gaan sturen.
Nou, daar denk ik ook aan, maar dat kan allemaal tegelijkertijd. Nee. Maar het is wel dat als jij iets vertelt dat ik zo ga zitten...
Ja, het valt mij ook niet op.
Ja, oké, maar het is wel zo. Het zou misschien toch opvallen als ik het niet
maar
deed.
Maar dit was dus goed.
Ja, dit is goed. Dit, ja. Ik voel helemaal dat ik denk, oh ja, dit mis ik bij Teun. Dat hij gewoon af en toe even reageert op iets wat ik zeg. Ja.
Kijk, Guus, die zit daar op de bank ook helemaal... Het laat er ook allemaal helemaal koud wat hier gebeurt.
Jezus, het is een beetje een gespannen sfeer. Want je moet het wel even zeggen met de luisteraar.
Ja.
Niet echt van ruzie.
Helemaal niet.
Helemaal geen ruzie.
Stress.
Maar heel veel stress. Ja. Want we hebben zo meteen ook nog een afspraak.
Ja.
En Guusje zei ook van... We moeten wel een beetje opschieten, jongens.
Ja.
Nou,
ja,
toen had jij hem even hangen.
Ik zat op mijn nieuwe computer
een Google Docs.
Google Docs te zoeken, maar ik wist nog niet helemaal hoe het was.
Jureren.
En terwijl ik dat... En dit zijn precies de dingen waar ik dan gestrest van word. En daar tijdens dat zei ze... Ja, jongens, we moeten wel opschieten.
Nee, zo zei ze het helemaal.
Zo kwam het wel binnen.
Oké, zo kwam het binnen. Dat is goed, ja.
En toen, ben ik al op een ander tafeltje gaan zitten.
Ja, scheldend mee aan een ander tafeltje gaan zitten. Ja.
En toen, toen kwamen we hier het kamertje binnen... en toen bleef de Guus nog steeds zeggen dat we haast hadden. Terwijl ik dacht, nou, voel die spanning dan een beetje aan. En drijf het niet zo op de spits.
Dat wou je gewoon even gezegd hebben.
Kijk, nou, wat is dat dan voor reactie erop?
Wat?
Ja.
Ja, nou, het is grappig, want je vertelt nu een verhaal na waar ik bij was.
Ja.
Dacht ik van, nou...
Zo heb jij het niet ervaren.
Zo heb ik het echt helemaal niet ervaren. Ik zat wel te denken, ik heb dus een dochter.
Ja.
En ook wel een vrouw. En ook wel een vriend. Die dus volstrekt neurotisch zijn over op tijd komen.
Ja.
Die dus, ik bedoel, mijn dochter heeft elke ochtend een soort totale paniekaanvallen over of ze wel om 8:30 op school, mensen staat ze om 7:45 op het schoolplein. Ik was getrouwd met iemand die juist weer eigenlijk heel neurotisch te laat komen was. Die eigenlijk gewoon iets in haar wezen kon niet op tijd komen. En denk van, bestaat er eigenlijk nog een tussenweg?
Nou, jij kennelijk.
Nou, weet ik niet. Ik vind... Dit hebben we laatst al
besproken. Maar dat komt dus...
Ik dacht dus al dat ik heel punctueel was. Maar dat vind ik eigenlijk best wel tegenvallen.
Maar ik voel dus heel erg de stress van dat we kennelijk op tijd moeten komen.
Ja.
En dan komt dat...
Blokkeert alles.
Dan blokkeert alles. Als iemand dan nog een keer gaat zeggen, we moeten wel op tijd komen. Ja, dan
ben je gewoon...
Dan functioneer ik niet meer.
Nee. Wat ben je dan ook voor iemand?
Ik vrees ook dat het niet meer echt helemaal goed komt.
Nee?
Nee.
Deze hele ochtend niet?
Nee. Ja, ik voel nog zoveel spanning...
Krijgen we dat er nou uit, Teun?
Ja, weet ik niet.
Zal ik dan met wat was dit voor een week onderwerp sleutelbosjes even
behandelen? Oh ja, misschien helpt dat.
Misschien dat je kalmeert. Ja. Oké, doen we even een bumpertje.
Teun en Gijs.
Ja, nou, het bumpertje, dat scheelt ook al.
Ja, toch? Daar word je toch ook al meteen rustig van?
Ja.
Teun, het is toch een van de grote... Ik interviewde vorige week Nicolie Misé.
Hey, daar komen we straks op terug.
Daar komen we straks op terug. En die had het over dat ze zich altijd zo mislukt voelde in het leven. En tegenwoordig niet meer. En ze zei, ja, ik vind ook dat ik eigenlijk heel erg de wereld indeel in de categorieën gelukten en niet gelukten over mensen.
Ja.
Nou, kan ik in meegaan. Ik weet niet of ik dat zelf heb, maar ik snap wat ze bedoelt. Eigenlijk heb ik dat ook heel erg in de categorie georganiseerden en niet georganiseerden.
Ja.
En ik beschouw mezelf 100% tot de niet georganiseerden, tot de chaoten. Maar ik hunker eigenlijk de hele tijd ernaar om een georganiseerd iemand te zijn. En tegelijkertijd weet ik dat dat een rivier is die ik nooit zal oversteken.
Die Rubicon, die
blijf ik altijd aan de linkerzijde staan.
Ja, niks alia jacta est.
Absoluut niet.
Nee.
En, maar je blijft toch altijd pogingen doen.
Even dan even over het sleutelbosje dan.
Nou ja, toen had ik dus... Ik heb altijd een sleutelbos met heel veel sleutels eraan.
Echt, ja, je wordt ook wel de cipier van de Watergraafsmeer genoemd. Ja,
toen had ik op een gegeven moment even kwijt.
Ja.
Ik had hem ergens laten liggen, die moest opgestuurd worden. Toen heb ik even voor mezelf een heel klein sleutelbosje gemaakt... met alleen een huissleutel en een fietssleutel.
Zitten die aan elkaar?
Wat?
De huissleutel en de fietssleutel, zitten die aan hetzelfde bos?
Ja.
Want Nathalie die zegt er, maar dat moet je nooit doen... want als je dan de ene kwijt bent, ben je de andere ook kwijt.
Is ook wel eens gebeurd dat ik mijn fietssleutel in mijn fiets heb laten zitten... Ja. En toen liep ik naar binnen met Aaf of zo. En vervolgens liet ik ze in zitten, fiets gestolen. En moesten we
alle sloten
van de deur vervangen.
Ja.
Dus het is inderdaad, maar goed.
Dat is weer zo'n gedachte van een georganiseerd iemand.
Ja, maar ik had dus een klein sleutelbosje van met een fietssleutel en een huissleutel. Nou, ja. Daar leefde ik helemaal van op. Dat ik met een soort heel compact... En dacht ik, dus handig ga ik 5 van die bosjes maken. Want dan heb je er altijd één.
Maar hier spreekt dus ook uit.
Ja.
Dat dus die diepe wens om een georganiseerd iemand te zijn. Wat trouwens... Ja, ik moet opeens bedenken aan mijn cassettebandje met de papiertjes. Ja. Zo misschien wel of niet.
Ja. Of zet hem op de lijst voor de restjesavond.
Precies. Officieel is de lijst voor nog een keer. En dat wordt dan de lijst voor de restjesavond. Hè. Even helder geformuleerd. Maar dan denk je dus letterlijk en figuurlijk de sleutel tot het geluk gevonden te hebben. En dan ga je er dan ook meteen 5 setjes van maken.
Ja, maar dacht
ik de oplossing.
Dit is heel handig. Dit is heel, heel compact. Bovendien is het heel goedkoop. Even bij de sleutelboer. Dat laten maken. En dan voel je echt zo een georganiseerd iemand.
Ja.
En het gevolg is nu dat ik eigenlijk nu de hele tijd 5 sleutelbosjes kwijt ben. Ja, want dat is dus met een ongeorganiseerd... Ja. Je denkt van, ik maak iets heel handigs, heb ik altijd een setje sleutels paraat. En nu ben ik dus in een constante staat van paniek. Dat ik dus nu ook altijd denk van, oh god, heb ik ze dan in mijn fiets laten zitten of in de deur laten zitten, waardoor we nu weer het slot moeten vervangen. Waar zijn ze? Dus ik heb nu eigenlijk een soort 5-voudige paniek gecreëerd mijn poging om een georganiseerd iemand te zijn.
Het komt me zo bekend voor.
Ja, hè?
Ja, en dus...
Jij hoort ook tot de ongeorganiseerde tuin.
Maar de stress die ik vanochtend voel, die is ook heel vaak als ik de deur uit moet en ik kan mijn sleutels niet vinden.
Ja, dat is een hels gevoel.
En dan ga ik dus
afgrijzelijke
Ik ga dan schelden en schreeuwen en iedereen haat mij dan thuis. Maar wij hebben wel echt in de gang, vlak bij de trap, hebben we allemaal haakjes. En meestal hang ik de sleutels wel aan het haakje.
Ik ook meestal.
Meestal. En anders ga ik alle kleren af en komt het toch meestal wel goed. Meestal.
Nee, maar dat is dus, zal ik maar zeggen, stap 1 tot en met 3. Hè? Ja. Dus de haakjes, de jassen, de broeken. Nou, dat,
en
hè?
Dan?
En dan slaat de paniek toe.
En, daar ben je meestal na minuut of 7 ben je daar al wel.
Ja, dat gaat snel, want die eerste dingen zijn routine. Dus dat heb je snel afgehandeld. Maar de paniek die er dan toeslaat, is ook van een hele substantiële, onaangename...
Existentieel.
En existentiële, subs en existentiële soort.
Nou, en ken je dan ook nog deze? Heb je ook in je tas gekeken? Ja. En dan kijk je toch nog een keer in je tas.
Zitten ze daar. Ja. Al wat ik ook wel eens heb gehad.
Het erge is dat dit onderwerp, dat haakt nog helemaal in op mijn stress. Dus ik raak er nog steeds niet van los.
Ja, maar ik zie toch ontspanning in je ogen. Het is grappig. Dat je, net zoals als je droevig bent, dat je dan droevige muziek gaat draaien en daar dan toch juist weer van opvrolijkt. Ja. Ja. Heb jij nu ook een beetje met dit?
Ja.
Ik voel dat je toch ook in touch komt met je stress. En daardoor wat ik ook wel eens heb gehad, wat heel erg is, is dan was ze aversleutels kwijt. Nou, ook die heet, want dit is vrij universeel volgens mij, bij ons, want iedereen raakt daar meteen.
Nathalie is nooit de sleutels kwijt.
Oh, jezus. Maar goed, in het theoretische geval dat ze kwijt is en ze weg moet, zal ze misschien ook heel, heel chagrijnig kunnen worden.
Ja.
En toen had ik haar sleutels per ongeluk in mijn jaszak. Oh. Na heel lang kwamen we erachter. Ja.
Ah. Er is toch zo'n reclame waar ze ook zoeken naar de autosleutel of zo, en dat een vrouw ze uiteindelijk dan in haar zak vindt.
Ja,
en dan gooit ze ze gewoon ergens gewoon in het bos zegt, ik heb ze. Dat is gewoon niet leuk toe te geven.
Maar ja, het zijn helse dingen.
Ja.
Om lekker scherp, lekker slim met je oortjes in van te genieten.
Teun.
Ja.
We hebben het nu altijd wel klein huiselijk leed besproken. Oh god, je slaat je handen nu voor je ogen.
Het is een worsteling voor mij.
Wat? Deze hele dag?
Deze hele dag, ja. Er is ook een kleine theorie voor mij dat als er gewoon twee dingen in de ochtend fout gaan, dat je dan beter gewoon weer terug kan gaan naar huis en in bed kan gaan liggen, want het komt dan toch niet meer goed.
Maar dat zou ik best wel vergaand vinden als je nu spullen zou pakken, naar huis zou gaan en in bed zou gaan liggen. Ja. Dat ik wel een klein beetje in de steek laten
voelen. Dat zou niet
voelen.
Professioneel zijn, dus ik doe het ook echt voor jou en voor de
luisteraars. Wauw, dan moet je nu ook nog dankbaar zijn.
Nee, dat hoeft helemaal niet, maar ik geef je toch een opening in mijn ziel.
Ja, oké. Okay.
Zoals je weet, Gijs, ben ik een strijker. Zou de mensen ook kunnen indelen in strijkers en niet-strijkers?
Tot je bij de K kwam, dacht ik, je wilde gaan zeggen strijder. Van, maar goed, maar, je bent een strijker.
Ja, nou is het zo.
En daar scheiden onze wegen zich echt.
Ik zou wel zo graag zo'n, hoe heet dat, is dat een Venn-diagram?
Of van die cirkels?
Ja, maar dan van allemaal van die cirkels, dus van geslaagde strijkers, ordelijke mensen. En dan kijken we in welke deel van samenleving je dan allemaal zit.
Ja, precies.
Maar misschien kunnen luisteraars dat voor ons maken. Want ik zou het wel willen hebben, maar...
Of moet Guusje het weer allemaal doen?
Nou, ik weet niet wat...
Waar Guusje nog mee bezig is, überhaupt.
Oh god.
Is het echt een hele... Ze is een beetje boos.
Ja, ze zit een soort woedende energie daarvan.
Onprettig.
Ja.
Misschien ook wel eens goed voor onze bonding, Tuin.
Ja, hè?
Ja.
Ik voel dat wij naast elkaar komen.
Kunnen we het samen tegen Guusje opnemen? Ja. Ja. Oh. Ook dus. Jij behoort tot de strijkers, ik behoor niet tot de strijkers.
Ja. Maar nu heeft, normaal gesproken is het zo dat wat gestreken moet worden, dat zit in een grote plastic wasmand bovenop de wasmachine.
Ja, tuurlijk. Ja. Waar anders?
Nou, Nathalie heeft een nieuw systeem bedacht. En die zei namelijk, en daar had ze had, de analyse was goed, maar de oplossing niet. Ze had namelijk geanalyseerd, er zijn heel veel kleren waarvan je eigenlijk het bestaan niet meer kent, omdat die gewoon eindeloos onderin die strijkmand zitten.
Oh.
En wat heeft
ze... Want het is niet zo dat als je gaat strijken, dat je gewoon even de hele strijkmand wegwerkt.
Nou ja, dat heb ik...
In theorie, ja.
In theorie, ja. Maar vaak is zo dat ik van, oh, ik heb vandaag dit overhemd nodig. Ik ga
dat strijken.
Dat strijken en misschien pak ik er dan nog twee mee.
Ja, maar dan ben je ook wel weer uitgestreken.
Maar dat gevolg is dat je daardoor zegt, dan weet je eigenlijk niet wat je hebt. En ik heb bijvoorbeeld, geloof ik, 10 donkerblauwe overhemden. En dan sta ik weer in de winkel en ik ga iets heel spannends kopen. En dan koop ik weer een donkerblauw overhemd. En dan zeg ik, kijk,
omdat je intrinsiek ook niet spannend bent, Tuin. Ja, wel als mens, maar niet qua kleren. Ja, ik weet dat je dat heel moeilijk concept vindt. Nou, oké. Okay. Ze stort weer in een crisis. Oké, maar goed.
Ja, dus toen had ze gedacht, ik hang gewoon alle ongestreken kleren in de kast. Dus nu heb ik een kast en dan denk ik zocht van, nou, ik pak iets eruit.
Ongestreken blauw
overhemd. En
dan
blijkt dat mijn hele kast voorhang met ongestreken kleren. En ik kan niks gestrekens meer vinden.
Wat een horror.
Ja, terwijl anders weet ik van, oh, het wordt weer tijd om te strijken.
Ja, dan moet je een kast voor gestreken dingen. Maar ja, dan wordt die ongestreken kast wordt eigenlijk de onderkant van die wasmand.
Ja, maar je ziet het wel. Dus ik dacht van, ik heb 2 van die kasten waar met knaapjes.
Ja.
Dus ik dacht, anders ga ik gewoon links alles wat gestreken is en rechts alles wat ongestreken.
Ja.
En dan hoop ik dat ik langzamerhand dingen van rechts naar links kan verplaatsen. Dat moet ik dan
dat hoop ik ook. Ja, we leven in een tijd van hoop, dus.
Ik heb echt 10 overhemden uit de kast gehaald vanochtend, die allemaal ongestreken waren.
En wat leuk dat je uit de kast halen nu... Ja, dat is eigenlijk een uitdrukking.
Nee, ik heb een jongetje uit de kast gehaald en die bleek homo.
Ja, maar het is omdat je zegt van, ik haal alles uit de kast. Om jou te plezieren.
Oh, zo. Ja. Ik dacht, uit de kast komen.
Ja, dat is eigenlijk is die kast...
Er gebeurt van alles.
Ja. Ja. Jeetje, Tuin. Maar eigenlijk is de oplossing natuurlijk, als je gaat strijken...
Alles strijken.
Neem meteen die hele mand even mee. Ja, maar... En ik vind ook, als je toch eenmaal staat te strijken...
Ja, weet je, dan ben je dus wel echt gewoon een hele zaterdag bezig, hè?
Echt?
Ja. En anders doe je gewoon even 1 overhemdje. Hemdje.
Ja, maar ik denk ook, als je die hele plank hebt uitgeklapt en dat ding hebt laten heet worden...
En die plantenspuit erbij.
Dan kan je toch
Maar dat is voor jou een heel theoretisch... opmerking.
Nou, ik heb laatst gestreken.
Ja?
Ja. En ik vond het heerlijk. Ik was er heel enthousiast over. Ik dacht ook, oh, wat lijkt dit me fijn om, zeg maar zeggen, een dom tv-programma te kijken en te strijken.
Ja.
Maar ik word... Of een podcast te luisteren. Ik word geconfronteerd met mijn eigen onvermogen om goed te strijken.
Ja.
En ik
gebruik
vind
je de plantenspuit? Nee. Dat is essentieel.
Ja, oké. Okay. Nou, dan zou ik volgende keer ook een plantenspuit, want je doet spuiten en strijken.
Spuiten en strijken. Ja. Ik heb dat ook als format bij John liggen.
Maar ik denk dus dat ik net zoals dat ik nooit de Rubicon zal oversteken om tot de georganiseerde te gaan behoren, nog de Styx.
Ja.
Dat ik...
Nog de Hades.
nog de Rijn.
Ja.
Dat ik toch ook nooit een strijker zal worden. Maar terwijl ik dat zo graag zou willen. Dus ik benijd
ik heb nog een onderwerp over onvermogen.
Ben je eigenlijk van nature een strijker? Nee. Of ben je een strijker geworden?
Ik ben meer een Ronaldo dan een Messi onder de strijkers.
Ja.
Heel dus, veel trainingsuren.
Heel, ja, dus wat dat betreft zeg je tegen mij, je kan een strijker worden.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Teun en Gijs vertellen alles.
Nou, Teun, over klein huiselijk leed gesproken. Of zeg maar gerust groot huiselijk leed.
Oh ja?
De winactie.
Ja. Is dat wat is er huiselijk? Nou, het is
ja,
meer...
huiselijk is dat we thuis de gedichten moesten lezen.
Ja, maar het is ook 100, een beetje... 100... Ik vind het ook weer eigenlijk... Nee, we moeten dit niet als leed presenteren. We moeten dit als vreugde presenteren.
Ja, nou ook.
Laten we in ieder geval zeggen, Gijs...
Dat we 5 mooie winnaars hebben.
Ja, en laten we ook zeggen... Hoeveel mensen hebben zich ingezet voor de winactie?
175.
175?
175
inzet. Jeetje, wat veel.
Na die hele, al die eisen die besteld, dacht ik van... Nou, ik zou blij zijn als er 5 inzendingen komen.
Nou, al die eisen. Eerst,
175.
Eerst zeiden we een limerick.
Ja, toen zeiden we een haiku. Eerst een limerick, toen een sonnet, toen een haiku. Toen elk dichtvorm is oké.
Okay. Ja, dus ja. In die zin werden die eisen ook werden gewoon gaandeweg al afgezwakt.
Ja, maar goed, het werd daardoor ook diffuser, confuser... En dacht ik ook van, ja, zal iemand nog überhaupt...
175. Maar dat kan dus liggen
wel aan... terecht, want het zijn fantastische boeken.
Ja, maar dat weten de mensen nog niet eens.
Nee, nou sommigen wel trouwens. Sommigen zijn ook al helemaal in hun fanschap gaan schrijven.
Oké. Okay.
Voor Nico Nieuwe.
Maar jij ziet het... Waarom beschreef jij het toch eerst als leed?
Nou, omdat ze toch die 175 gedichten moesten doorlezen.
Ja.
Nou, er zijn avonden dat ik minder gedichten lees.
En ik vind eigenlijk ook een gedicht... Daar moet je op kouwen, hè? Dus eigenlijk, ik pak vaak zo'n gedicht van nou, Hans Favori of zo. Ja, ik hou heel erg van dat hermetische werk. En daar doe ik dan een week over. En dat je er dus nu dan 175...
Zo eigenlijk 3 jaar. Ja. Ik zou 3 jaar jurytijd nodig hebben hiervoor. Ja. Ja.
En dat je dan nu 175 gedichten er toch in een avond doorheen jast.
Ja, zijn ook niet, waren niet allemaal Hans Favori's.
Nee, ik durf zelfs te beweren allemaal niet.
Ik bedoel, Metrum en onze luisteraars.
Ja.
Ja, ik heb nog een ding voor Metrum, want ik werkte bij het programma Promenade
in
de redactie. En mijn
Promenade.
Promenade. En mijn taak was altijd om het slotliedje, het door jou gehate slotliedje, om daar de tekst van te schrijven.
Ik vind het dus wel eng dat nu mensen horen dat dit een door mij gehaat slotliedje is.
Ja, maar je vindt het programma fantastisch.
Ja.
Je bent de nummer 1 fan.
Zeker.
Om even lelijk anglicisme te gebruiken.
Het komt kijk, het slotlied, dat is natuurlijk eigenlijk een soort persiflage op bijvoorbeeld het Spijkerlied.
Precies.
Alleen, ik vind het persiflage zo goed en ik had al zo'n hekel aan het Spijkerlied dat ik dit ook niet verdraag.
Ja, elke keer moet je die pijn van dat Spijkerlied door. Nou goed, maar die regeltjes schreef ik.
Of dus je rood of katholiek bent directeur of keuterboer.
Ja. Ja, dit nou, ik weet niet meer hoe Maar Jezus Christus, hoe ik heb zitten worstelen op dat Metrum elke week... en hoe ik er altijd weer niet uitkwam... waarna iemand die gewoon de Kleinkunstacademie had volbracht... dat alsnog in het goede Metrum
Maar je dacht zetten. Niet van, nou, ik heb toch profijt van die paar jaar Grieks... Dat ik gewoon de dactylische hexameter kan dromen?
Nee, want ik was heel slecht in Grieks.
Geef
ik
had me altijd 3 minnen. Geef me mijn hoed en mijn jas, want ik ga me bezatten.
Precies.
Ja.
Maar goed, ik weet dus hoe moeilijk Metrum is, maar onze luisteraars...
Ja.
Die lijken wel geen enkel benul te hebben van het bestaan van Metrum ook.
Terwijl
een groot deel van onze luisteraars.
Bij een limerick.
Ja. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nou, enzovoort.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
Precies. Of onzegbaar. Nou, de haikus brachten zich redelijk van af, maar ik vond het toch ook een beetje makkelijk. Een haiku.
Ja.
Wat vind jij daar nou van, Tuin?
Ik vind toch een goede haiku prefereer ik boven een limerick. Een limerick heeft altijd zoiets iets joligs.
Puntigs.
Ja, maar iets joligs. Iets, ja. Iets.
Ja, daar hou ik van.
Hoe noem je dat? Boert en jokkernij.
Ja, boert en jokkernij.
Ja.
Wat goed dat je dat... Ja, dat is een favoriet...
Ja, maar dat voel ik heel erg bij de limerick. Ik moet wel ook denken aan de grootste radiomaker van de vorige eeuw.
Spits Frits.
Spits Frits, ja. Sprits Fits.
Sprits Fits.
Ook heel goed op het Songfestival, weet je nog?
Ja.
Sprits Fits.
Heel goed.
Make your mind up en dan jurkjes uit. Nou, maar die was natuurlijk altijd, die opende altijd met een limerick, hè?
Oh ja?
Ja.
Oh,
ja.
En dan het is bizar waar je de grootste radiomaker van een eeuw mee wordt, hè?
Op het nieuws.
Een limerick op het nieuws. Ja. Was dat in, hoe heet het programma? De Avondspits.
Ja. Dus,
nooit gehoord.
Gijs, wil je ze ook dan... We hebben dus met veel pijn en moeite 5 winnaars.
Ja, nou, dus uiteindelijk was het nog best wel... Hadden we best nog wel wat een ruime keuze.
En ik, ja, moet ik nog zeggen dat er nog een discussie was of niet? Of laten we dat zeggen, gewoon de winnaars zijn de winnaars.
De winnaars zijn de winnaars. Okay. Er was geen discussie.
Nee.
Nou, het was ook niet echt, er was geen hoogoplopende discussie.
Nee.
Oké, okay, dan hebben we...
Het was alleen hoogoplopende discussie of we op tijd hiermee klaar waren.
Ja, zeker. Ja. Die liep ze er hoog op. Nou, zullen we de winnaars voordragen?
Ja.
Zal ik beginnen, Teun?
Ja, hoor.
Nou, niet in volgorde van belangrijkheid, maar de eerste stapel van 4 Nicolien Musée boeken...
Ja.
...gaat naar Pieter Drift.
Yay!
Een schrijver, een niet zo gedweeën, liep over van al haar ideeën... Ik ga zingen, dat moet ik doen.
Nee, doe maar niet.
Ger kreeg weer een fax en
nee,
dacht
even
dat...
even opnieuw.
Oké. Okay. Een schrijver, een niet zo gedweeën, liep over van al haar ideeën. Ger kreeg weer een fax en dacht dat hij straks de vis was in al haar museeën. Kijk,
Pieter.
Wat hij er precies mee bedoelt, weet ik niet, maar het is poëzie. En dat waardeer ik. Dus Pieter Drift, de boeken komen naar je toe.
Heeft dat je ook niet precies weet wat hij bedoelt, dat vind ik ook wel favoriesk.
Ja, zeker.
Ja. Elsbeth Drijver. Oh, ja, mag ik de naam als... Dat is dus
ja?
De volgende
winnaar. Dat is de volgende winnaar.
Er was eens een man bij Van Oorschot. Die zat in zijn maag met een voorschot. Hij kreeg een idee. Het moet naar Musée. Dan hebben we straks nog meer aanbod.
Dit loopt gewoon, mensen.
Ja.
Dan hebben we hier Mark Schoondermark. Gefeliciteerd, Mark.
Ja, ook met je naam.
Ook
Mark Schoondermark.
Ja, dat is iets wat jou weer aan zal spreken. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat de laatste...
Nee, maar dit is weer gewoon weer een nieuwe subcategorie.
Een nieuwe subcategorie in de namen Obsessie van Teun.
Ja.
Er was eens een man genaamd Gijsje... promoten een boek van een meisje, podcast was klaar, interview daar, Musée gaf hij weg als een prijsje.
Ja, dit is perfect.
Dit is gewoon perfect.
Mark Schoonemark.
Ja.
En dan hier, ja, dit is dan, omdat ik toch
Eva
ook,
Storytel.
Eva Storytelder, omdat ik ook toch de haiku wil eren. Eva, trouwens mensen, er zijn mensen die hun adres niet hebben gestuurd.
Ja, daar gaat Guusje nog lang mee mailen.
Oh, lang mailen. Ja. Mijn zeefantasie, Musée, museum, muze, golven van papier.
Oké, hebben we hier de nieuwe Hans Favorit te pakken?
Ik denk het wel.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
En anders
zeg
wel de
nog,
nieuwe,
zeg hem nog
en
eens.
En anders wel de nieuwe Bert Schierbeek.
Zeker, de Nederlandse meester van de haiku.
Ja.
Haiku is 575, qua lettergrepen. Hoeft niet te rijmen. Is er verder nog een regel eigenlijk? Moet er een soort ontknoping in het eind
ja,
zijn?
Ja, soort.
Ja.
Ja.
Zeg hem nog eens.
Mijn zeefantasie. Musée, museum, muze, golven van papier.
Zo waar. Ja. Ik heb een week op kouwen.
Goed zo.
Erik de Vrij.
Ja.
Vindt ze de Vrel. Erik de Vrel, geloof ik.
Miserie heet het.
Miserie. Leuk.
Ja.
Ze vond Ger de man van haar leven, had hem 1000 faxen geschreven. Na ruim 20 jaar zei hij tegen haar, ik zal je mijn e-mail wel geven.
Hey.
Woord en jokkernij. Dat, ja. Dat is precies wat jou irriteert in de limericks, hè?
Ja.
Weet je, zo dat grapje op het eind.
Ja.
Ja. Dat vind ik wel echt heel limerick-esk.
Ja.
En daarom zeg ik, Erik, gefeliciteerd met je 4 boeken van Nicolien Musée.
Wat een heerlijke prijs, hè?
Wat een heerlijke prijs.
Ja.
Nou. Waarmee we de winactie hebben af tot een succesvol einde hebben gebracht.
En ik ga dus deze zomer deze boeken ook lezen.
Oh, heerlijk.
Ja.
Nou,
ik verheug me.
Doe ons verslag.
Juist. Ja, dat hoeft. Ja. Weet ik eigenlijk niet.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Weet je waar ik het helemaal mee gehad heb?
Ik denk dat jij het gehad hebt met...
Corona.
Ja.
Ja, corona.
Zware metaal heb je daar ook mee gehad?
Nou, gewoon ouderwetse koffiecups.
Oh ja.
Gewoon het hele concept van ouderwetse koffiecups
stuit
mij tegen de
waar
borst.
Waar worden die eigenlijk van gemaakt, ouderwetse koffiecups?
Nou, ja, ik krijg het bijna mijn mond niet eens uit.
Nee.
Aluminium of fossiel plastic. Gadverdamme. Je gaat toch niet stel je drinkt 4 kopjes koffie op een dag. Heb je niet 4 keer een koffiecupje van aluminium of fossiel plastic in je apparaatje zitten
proppen? En dan moet je maar ook eens nadenken, Gijs. Even reëel. Even reëel. Dat aluminium, wat heb je daarvoor nodig? Bauxiet. Weet je nog, moest jij nog vroeger op school leren wat de producten van Suriname waren?
Ja.
Bauxiet. Ja. Dat was dan, daar werden vliegtuigen van gemaakt. En dus koffiecups. En voor plastic, wat heb je daarvoor nodig? Voor fossiel plastic?
Ja, steenkool of aard. Steenkool of aardolie.
Jeetje, maar dat zijn toch eindige grondstoffen?
Ja, dat is zo 1993 om daar je koffiecups mee te maken.
Ja, het zijn eindige grondstoffen en ze zijn ook nog eens vervuilend, Gijs.
Ja, zeker. Dat is vaak met eindige grondstoffen. Mijn ervaring.
Ja? Ja. Jij zegt eindige grondstoffen die
Maar denk het wel. Ja. Ik moet de eerste eindige grondstof die niet vervuilend is, moet ik nog tegenkomen.
Water?
Nou, behalve water.
Oké, goed. Maar dan hebben we dus...
Dan hebben we de...
Koffiecups van...
De...
Koffiejongens. Oh, ik zag laatst trouwens... Ja, ik weet niet of ik mag hebben, maar volgens mij appte jij mij dat... Gewoon een soort koffiejongen wannabe.
Ach ja, walgelijk. Ja. Terwijl, voor mij zijn er maar... Nou, een aantal koffiejongens. En dat zijn de koffiejongens. Tuin.
Waltertje. Waltertje en zijn vrienden, toch?
Waltertje en zijn vrienden. Voor hoeveel procent zijn hun koffiekops biologisch afbreekbaar? Een gokje nu.
85.
Meer.
90.
Laatste gok?
99.
100%
nee!
Biologisch afbreekbaar. 100%.
Maar dat wil je daarmee zeggen...
Dat is de reactie die ik wil, hè?
Ja. Maar wil je daarmee dan zeggen dat dan de enorme berg afval ook wordt verminderd hierdoor?
De koffiejongens zorgen er hoogstpersoonlijk voor dat de enorme berg afval wordt verminderd. En de cups, je zou denken van nou, die cups worden vast wel ook wel van een eindige grondstof gemaakt, maar dan een niet vervuilende. Nee, ze worden gemaakt van suikerriet en mais en vergaan... In 2 à 3 weken, daar zijn de koffiejongens ook eerlijk in.
Ja.
Kan 2 à 3 weken zijn.
Nou, ik zou zeggen, stop ze nou voor de zekerheid. Voor 3 weken in die installatie is het goed.
Ja, zeker.
Ja.
Dan vergaan ze. En dat is sneller dan?
Een bananenschil. Ja, ik gok, ik haal, dat tover ik zo even uit de hoge hoed. Een bananenschil.
Ja.
Nou, en dan is het mooie, Gijs, de cup lost op. En de koffie wordt opgezet in een super voedzame compost.
Maar ik vind dat al zo'n heerlijk beeld. Ja. Zie je dat zo, dat oplossende cupje zie je zo voor je. Biologisch, 100%. Ja. En dan hou je die koffie over. En dat wordt dan super voedzame compost. Ik vind dat gewoon satisfying.
Ja, ik zeg altijd compost.
Ja, vind ik satisfying. Ik zeg altijd podcast.
Ja, vind ik ook satisfying. Ja. Dus Ik mag er een soort reclameslogan uitgooien, Gijs?
Nou, we zitten reclame te maken, okay. Dus.
Je steentje bijdragen aan een beter milieu was nog nooit zo lekker.
En dan voeg ik daar nog toe en gemakkelijk.
De koffiejongens. Oh, Gijs, noem een Nederlander.
Foppe de Haan.
Ja, ik wil hier toch even iets over zeggen. In alle keren dat ik heb gezegd noem een Nederlander...
Noem een voetballer.
Heb jij nog nooit een vrouw genoemd? Ja. Why not Hanni Schaft?
Sexistisch.
Ja.
Oké, Nelly Kroes.
Heel goed. Nou, Gijs, met de code Teun en Gijs krijg je 5 euro korting.
Bij de koffie, jongens.
Ja.
Kom lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Nou, het is weer eens tijd voor een liefdesverklaring, hè?
Nou.
Van jouw kant?
Van mijn kant, maar...
Jouwerzijd.
We gaan iets bijzonders doen vandaag.
Oh ja.
Ja,
want een hybride.
We gaan een hybride. Dat is trouwens ook een woord dat er de laatste weken bij jou in is geslopen. En volgens mij is dat begonnen met de...
Toen ik zelf een hybride kocht.
Winegum dropje.
Winegum drop hybride.
Ja, waar je op zich heel erg negatief over was en terecht.
Heel hybride. Maar negatief.
Gijs, er zijn mensen, en ik vraag me wel eens af, zijn dat wel mensen die zeggen dat vrouwen niet grappig zijn?
Ja.
Dat zo'n flauwekul. Ik bedoel, mijn vrouw is grappig, jouw vrouw is grappig. Guusje is als ze in een goede bui is ook grappig.
Ja, vandaag heb ik nog niet echt dubbel gelegen, maar goed.
En de grappigste,
dat zal wel weer komen.
De grappigste vrouw aller tijden, wat mij betreft, echt, dat durf ik gewoon te beweren, is Nora Ephron.
Nora wie?
Ja. Nora Wiebeijer.
Dat vind ik toch een leuke woordgrap.
Ja, maar ook door de snelheid waarmee die wordt gebracht.
Ja, maar ik vind net zoals de Marcellus Eemans-fractie. Ja. Ik vind als je een naam inzet op een andere manier, dat vind ik grappig.
Ja, okay.
Ik vind als je een horloge vindt en zegt, dan weet je wel hoe laat het is. Dat vind ik niet grappig.
Nou ja.
Nou ja, goed, niet grappig. Ja,
nee, maar, maar goed.
Ik vind die Nora Wiebeijer en Marcellus Eemans fractie, daar ben ik echt weerloos
tegen.
Maar
goed, dit is dus
Nora Ephron.
Nora Ephron.
Ja.
En ze heeft dus een... Nou ja, kan je even opnoemen, Gijs? Want zij was dus schrijfster en...
Filmregisseur.
En zij is eigenlijk een beetje de koningin van de romantische komedie, kunnen we wel zeggen.
Is ze geworden.
Is ze geworden.
Ja, volgens mij begon ze, net zoals Sylvia Witteman, als receptenschrijver, hè? Of als met een kookrubriek in... Washington Post of zo, ik weet niet wat ze voor schreef. Nee, niet, ik denk New York Times. Nou, maakt niet uit. In een krant. En toen is ze een soort columnist geworden, of korte verhalenschrijfster. Haar roem nam allengs toe. Toen heeft ze een scenario geschreven. Uiteindelijk is ze zelf films gaan regisseren.
Ja, maar dus onder andere dus de film van dit boek dat we vandaag gaan bespreken en de film, dat is Heartburn.
Daar
gaan we het zo over hebben.
Ja.
Maar ook... Sleepless in Seattle.
Ja.
You've got Mail.
Ja, bedoel... Het scenario van When Harry Met Sally heeft ze geschreven.
Ja.
Ja, ze heeft ook, er is ook zo'n hele kitscherige film, die heb ik nooit gezien, dat John Travolta een engel is die op aarde terugkeert. Die heeft volgens mij ook geregisseerd en geschreven.
Is dat
heel
dan,
apart.
Is dat, oh ja, nou ja, ik vind mensen...
Maar het is een fascinerende vrouw.
Ja.
En volgens mij heb ik haar ooit getipt aan jou...
Ja.
Want ze is ook een idool van mijn vrouw Aaf.
Ja. Of jij of Aaf.
Ja,
ja.
Of
uit deze...
via mij door Aaf getipt.
Ja.
En toen is jouw liefde voor haar ontstaan.
Ja. En dit boek en deze film, die gaan dus over... Zij was met de beroemdste journalist...
Aller tijden.
Carl Bernstein van de...
Washington Post.
Ja, en die dus de... Hoe heet het...
Watergate heeft onthuld, samen met Bob Woodward.
Samen komen
maar,
er wel.
Sowieso, hè, die Carl Bernstein. Ja. Die wordt dus in deze film van Heartburn wordt hij gespeeld door Jack Nicholson.
Ja.
In All the President's Men wordt hij gespeeld door, ik denk, Robert Redford.
Ja.
Of Dustin Hoffman, maar goed, een van die twee. Ik bedoel, wat voor een leven heb je gehad als je in twee films, door twee filmsterren bent...
Door twee hele grote,
door
knappe...
Door twee hele grote, knappe filmsterren bent gespeeld en... Ja, Teun, wat steken wij er dan toch schraal bij af?
Schril.
Schril en schraal.
Ja,
nee,
ja
schraal.
Maar goed, kijk, dat wordt natuurlijk weer een beetje sneu, maar in die indeling...
In die rat race?
In die rat race, in die indeling geslaagd, niet geslaagd, zit ik toch, denk ik, net...
Onder Carl Bernstein.
Nee, ik zit dus, als je dan heb je de lijn, en dan zit ik dus net aan, zeg maar, geslaagd is dan rechts, en ik zit dan net links van het lijntje van, net dus... Net niet geslaagd.
Net niet geslaagd, ja. Nee, zelf.
Ja.
En als er nou een film wordt gemaakt... waarin jij door Vetja van Huet wordt gespeeld...
Dan ben ik geslaagd.
Dan ben je geslaagd. Ja. Wat Bas Haan is overkomen.
Oh ja, dat vind ik dan weer heel gek.
Waarom?
Nou kijk, het is wel... Ja, dit is een beetje onaardig allemaal nu. Wordt het een beetje onaardig? Dat willen we misschien niet. Maar kijk, die Carl Bernstein... Ook als je dat leest in dit boek...
In Heartburn.
Heartburn, dan moet dat dus gewoon een ontzettend... knappe, flamboyante, aantrekkelijke man geweest zijn.
Ja.
En Bas Haan zie ik daar dat dan weer wat minder.
Nou, ja, oké. Okay. Misschien niet volgens de standaard filmsterren.
Nee, maar die man was dus ook gewoon iemand in het in de boommonden.
Ja, ja oké, okay, maar Bas Haan heeft in de Deventer moordzaak natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. En vanwege die kwaliteit...
Ja,
is
maar
hij...
ik denk dat er dus juist voor die knappe acteurs
maar dus
is gekozen...
Als je... Ja?
Ja, ook vanwege dat hij heel knap was. En dat ze toch denken van ja, we willen die hele figuur zo...
Beetje neerzetten.
Ja.
Maar door wie wil jij gespeeld worden? En wanneer zou het jou net over dat lijntje geslaagd heen kunnen helpen?
Ik ken geen acteurs.
Gijs Scholten van Aschat. Ik denk dat Gijs Scholten van Aschat jou wel kan spelen.
Een goede Teun van de Keuken zou neerzetten.
Een goede Teun van de Keuken zou neerzetten. En zou je dan liever, zou ik maar zeggen... willen neergezet worden vanwege... weet ik veel wat... dat je Tony Chocolonely... dat je aan de wieg van Tony Chocolonely hebt gestaan... of vanwege je hele liefdespad... en je wel en wee in je persoonlijke leven. Wat zou je liever willen?
Ja, weet je, eigenlijk Gijs... Ik moet zeggen dat ik dus voor de gezelligheid meegaan met jou in dit hele verhaal. Maar eigenlijk wil ik helemaal niet dat...
Oh, je wil dat helemaal niet?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Ik denk ook niet dat het toe bijdraagt. Tot
wat? Nou, tot je geslaagdheidslijn.
Ja, nee.
Nee, precies.
Nee.
Dus je vindt het ook niet...
Dus hoe zit het? Jij, zou jij dat...
Nou ja, het lijkt me aan de ene kant wel onaangenaam. Aan de andere kant, ja... Maar ik weet niet. Ik vind het ook, het lijkt me ook weer lachen om naar een film te gaan... en dat je dan gespeeld wordt door...
Waldemar Torenstra.
Ja, dat je dan de hele tijd kan zeggen... het lijkt helemaal niet. En dat zoiets zou ik nooit zeggen. Of zo ging dat helemaal niet. Dat je dan de hele tijd een beetje bozig kan zijn over alles.
Ja.
Lijkt me wel wat hebben. Ik vind trouwens... Ja. Zo er een Nederlandse variant op Nora Ephron bestaat... is dat mijn eigen verhaal.
Ja.
En ik vind maar ik hoop, al dan, heel
niet,
lang
ik dat hoop ze... dan niet dat ze zo'n boek over jou schrijft.
Nou, eigenlijk heeft ze dat al over haar vorige liefde geschreven, hè? Zo'n soort boek.
Ja.
Het jaar dat ik 30 werd. Dus dat is al gebeurd. Ik hoop inderdaad niet dat ze zo'n soort boek over mij geschreven zou worden. En ik vind ook altijd heel erg dat zij een film moet gaan regisseren.
Oké, okay, nou.
Ik zie ook voor haar echt exact dezelfde carrière voor.
Als jullie luisteren.
In Nederlands pocketformaat.
Mensen die dit doen.
Ja.
Maar Gijs, dit gaat dus...
Heartburn.
Het boek gaat dus over dat deze Nora Ephron, die wordt bedrogen... door Carl Bernstein. Het gaat eigenlijk over hoe ze dan... Hoe die relatie...
Eerst gaat het over hoe hun liefde ontstaat, toch?
Ja, ja. En dan hoe het... Maar het wordt al vrij snel ook... Maar het eigenlijk...
Al vrij snel zijn ze getrouwd en wordt ze bedrogen.
Ja, maar wat nou het allerleukste is eigenlijk aan het boek... is de introductie die ze 20 jaar later tot het boek heeft geschreven.
Ja, die is hilarisch.
Want daar gaat namelijk over dat mensen dan zeggen van... Ja, dat is... Het gaat eigenlijk over de kwestie... hoe autobiografisch is alles en mag dit nou zo wel? En het begint al mee... dat mensen dat er wordt gezegd over het boek... dat het is een thinly disguised novel. Dus zeg van ja, dit is maar, het lijkt veel te veel op de werkelijkheid. En dan zegt ze... I have no real quarrel with this description... even though I've noticed over the years... that the words thinly disguised... are applied mostly to books written by women. Let's face it, Philip Roth and John Updike... picked away at the carcasses of their early marriages... in book after book... But to the best of my knowledge, they were never hit with the thinly disguised thing.
Punt.
Ja.
Ja.
En dan gaat het over hebben van, dan gaat dus uitleggen hoe je dus iets thinly disguised, dat je dus sommige aspecten neemt die bijvoorbeeld je zus heeft meegemaakt of je familieleden. Maar, zegt ze, de ongelooflijk lange vrouw met wie Carl het dus deed.
Ja.
En dan zegt ze ook met de nek zo lang als een arm. Ja, dat heb ik natuurlijk wel overgenomen, want sommige dingen zijn gewoon te goed om weg te gooien. Dus het is zo filijn allemaal.
Ja, het is zo grappig.
Ja.
En het is gewoon ook zo'n heerlijk onderwerp, hè? Zo'n huwelijk. Zo'n huwelijk wat ten onder gaat. En dat gewoon even exact beschreven. Of verfilmd.
En er is dus ook, en dat doet me dan ook aan jouw vrouw denken, die Carl, die schrijft dus een column, of die man in dit boek, die schrijft een column. En elke keer als hij... als er iemand iets leuks vertelt of iets leuks is gebeurd... Zegt hij, dat neem ik voor mijn column.
Ja.
En dan zegt iemand, hoezo neem je het voor je column? Het is toch, ik heb het toch meegemaakt? Ja, nee, maar wat wil jij er dan mee doen? Wil jij het dan gebruiken in het juridisch tijdschrift? Nee, ik wil het gewoon in mijn repertoire houden. Ja, wat hebben we daar nou aan? En die man, dus elke keer als iemand iets leuks meemaakt... dan roept hij, dat neem ik voor mijn column. Nou ja, het is echt... En daartussendoor, Gijs, staan ook nog recepten.
Ja.
En ik dacht dus om een receptje te doen uit dit boek ook nog.
Oh, nu? Deze week al?
Deze week al.
Want ik heb verzaakt, hè, met mijn...
Ja, daar wilde ik ook nog even naar vragen.
Ja, sorry.
Want hoe zit dat eigenlijk?
Maar moet ik nu nog over... Want ik heb ook die hele film gekeken, dat moest.
Ja, hou even vast. Maar wat gebeurt er dan als je verzaakt? Wat kook je dan?
Nou, eigenlijk is het zo dat... Nu, dat zou ik zeggen, het is nu maandag als we dit opnemen.
Ja.
En eigenlijk in het weekend ervoor begint ineens de dag. Denk ik, oh ja, shit, ik moet nog een recept maken. Mag nog een recept maken. Ja. Maar soms zijn alle weekendavonden eigenlijk vol.
En wat maak je dan de rest van de week?
Pasta met rode saus of... Dat soort dingen.
Je hebt de film gekeken. Hoe was de film?
Ja, het grappige is... Ik had dus een hele diepe overtuiging... dat ik hem als kind gezien had, die film.
Ja.
En dat ik hem niet zo goed vond. En ik wist ook nog waar in de uitkijk... op de Prinsengracht.
Met je oma?
Nee, met mijn moeder.
Ja.
Die nam me, zou ik zeggen, van op de, denk ik, 10 was of zo... altijd mee naar grote mensenfilms... die soms net boven mijn macht waren.
Ja.
En ik dacht, ja, die heb ik gezien met Jack Nicholson en Angelica Houston, dacht ik.
Oh, ja.
En toen begon deze film en het bleek met Jack Nicholson en Meryl Streep te zijn.
Hey.
En toen ging ik heel diep nadenken, dacht ik, Oh nee, die film met Angelica Houston, met wie Jack Nicholson ook echt een relatie had. Dus ik denk dat daarom de verwarring in mijn hoofd is ontstaan. Waar moet die anders ontstaan dan in je hoofd? Maar goed, ja. In mijn tenen. Was Pretty's Honor. Die heb ik toen volgens mij in de uitkijk gezien. En er was toen ook altijd van, oh, een hele goede film. En die vond ik toen eigenlijk geen zak aan.
Ja.
En daar speelde hij volgens mij in met Angelica Houston. Dus die heb ik verward. En deze film bleek helemaal nooit gezien. Dat heb ik ook niet wist. Is dat?
Ja. Oh ja, nee, ga maar door.
Nee, zeg je maar.
Nee. Wat je ook niet wist.
Ongemakkelijk.
Nee, wat je ook niet wist. Ja, wat je ook niet wist.
Dat hij door Mike Nichols was geregisseerd.
Hey.
En dat is een favoriete regisseur van mij. Vanwege de film The Graduate, die ik denk ik... Ja, 80.000 keer heb gezien.
Are you trying to seduce me? Is that what you're trying
Mrs.
to tell
Robinson?
Me?
Yeah. Ja.
Maar hoe was hij?
Ja, heel erg leuk. Ik was weer... Want Nora Ephron wordt dus gespeeld door Meryl Streep. En op een of andere manier heb ik een soort vooroordeel of zo. Of een soort onterecht idee dat Meryl Streep geen komische actrice is.
Oh ja.
Denk van ja, een fantastische dramatische actrice, maar komisch niet per se. Terwijl ik laatst weer de film The Devil Wears Prada heb gezien.
Ja.
En nu deze. En gewoon tot de volle overtuiging ben gekomen. En dat moet ik nu echt in mijn hoofd bijten. Dat zij echt een heel komische actrice kan zijn.
Volgens mij is zij ook het slachtoffer geweest vaak van seksisme. Veel mensen hebben... Veel mannen hebben een beetje...
Welke vrouw niet?
Veel mannen hebben dan onterecht een beetje een hekel aan Meryl Streep.
Ja.
En ik weet wel dat ik het een tijdje heb gehad, maar dat kwam namelijk door Kramer versus Kramer. Omdat ik haar gewoon zo, dat ik gewoon haar personage verwarde.
Zo onaangenaam vond. Ja. Ik
dacht, verdomme, en dan heeft die man dat helemaal opgebouwd. En
ja,
dan, maar ik was vergeten, dat helemaal aan het eind...
Wordt ze lief.
Dan zegt ze, oké.
Neem hem maar.
Neem hem maar.
Of zo.
Ja.
Ja. Heb je hem laatst weer gekeken, Kramer versus Kramer?
Nee, maar het is ook zo'n film die in mijn geheugen zit.
Dat is volgens mij denk ik, misschien wel de eerste grote mensenfilm waar mijn moeder me mee naartoe nam. Daar heb ik een hele, hele diepe herinnering aan dat ik daarheen ging.
Ja.
Ja. Maar dit geheel terzijde. Ja, maar die Meryl Streep, er is iets mee waardoor je toch elke keer verbaasd bent over hoe goed ze is en wat ze allemaal kan.
Ja, hè?
Ja, het is ongelooflijk. En ze speelt die rol dus heel, 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 heel erg grappig. Het scenario is van Nora Ephron. Ik vind eigenlijk Jack Nicholson... Beetje tegenvallen.
Oh ja?
Ja. Ik vind het niet zo aantrekkelijk. Ik vind gewoon Jack Nicholson in de rol van onweerstaanbaar iemand niet per se de meest geslaagd. Maar ik heb hem met heel veel plezier gekregen. Ik kreeg een heerlijke jaren 80 vibe. Ik begin nu toch ook heel erg met die jaren 80 films te voelen. Want dat bespraken we laatst met Tootsie over Tootsie en met een andere film die ik had gezien uit de jaren 80 die ik een beetje dun vond van idee. Welke was, wat was ook weer de vorige jaren 80 film die we hebben besproken?
The Goonies.
Nee, dat was een andere film. Dan zei ik van ja, het is eigenlijk alleen maar het ideetje. En verder gebeurt er niet zoveel mee. Nou goed, dat heet de luisteraars nog wel. Maar dat ze zo lekker plotloos durven te zijn.
Ja.
Want eigenlijk ook dat heartburn. Ja, oké. Ze worden verliefd.
Zij schrijft notabene letterlijk in dit boek dat ze zegt... Ja, dit is het eerste boek dat ik schrijf met een plot.
Ja.
Voor zover het een plot is, zegt
ja,
dan ook.
Ja, precies.
Wat zij dus ook heel goed doet, is dat ze, dat ze zichzelf ook de hele tijd soort onderuit haalt.
Ja, ze is heel, heel ironisch over zichzelf en overal. Ze is gewoon zo fucking grappig.
Ja.
Ja. En die film die dreutelt gewoon lekker door. Hij begint en ze worden verliefd en ze gaan trouwen en ze trekken in dat lekkende huis en... Hij gaat vreemd en zij gaat weg. En
zou,
ze
je
komt
dan
weer
kunnen,
terug
zou je dan kunnen
en...
zeggen dat in de geest Seinfeld eigenlijk ook een jaren 80 serie is?
Ja, jaren 80 staat eigenlijk met één been nog Seinfeld staat met één been in de jaren 80, hè? Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja.
Dus eigenlijk moeten mensen en de film zien en het boek lezen.
Nou, vind ik wel.
Ja.
Ik heb het boek volgens mij een jaar 5 geleden gelezen. Gaat ze lekker ook nog een keertje lezen.
En het is dus, ik vind het zelf een heel fijne
uitgave.
Ja,
hele leuke uitgave.
Maar dit is dus een uitgave van... klassieke boek, moderne klassiekers geschreven door vrouwen.
Oh, leuk. Ja. Dat vind ik eigenlijk een vervelende categorie.
Ik ook, maar
vind
ja.
Vind ik meteen ook weer seksistisch.
Ja, maar ze hebben wat in te halen.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Anneke.
We zeggen niet dat je er hard in komt.
Nee, ik weet niet.
Nee, maar goed, omdat je vorige keer heb je ons kritisch aangesproken. Omdat we altijd zeggen als je opneemt, wat sta je hard of wat kom je er hard in. Dat hebben we nu niet gedaan. Dus daar wou ik even een medal voor onszelf aangeven.
Oké, okay. Ja. Gefeliciteerd.
We hadden het net over Nora Ephron en haar boek Heartburn.
Ja.
Over haar huwelijk met Carl Bernstein.
Zeker.
Ben jij wel eens heel erg bedrogen in je leven?
Jezus.
Jij houdt ook van Nora Ephron, hè?
Ja, heel erg. Ja. Wat baal ik van mijn hals. Het is zo'n leuk boek van haar.
Ja, I feel bad about my neck.
Ja.
Zou ik het even in het Engels.
Koop nooit een rode jas. Ja, nee, Nora Ephron hou ik heel erg van. Ben ik wel eens heel erg bedrogen? Nou, mijn geheugen is van dien aard dat ik dat niet meer weet.
Oh, dat is wel heerlijk. Dat is wel rustig.
Ik heb een heel, heel goed selectief geheugen.
Jee, hoe kom je daaraan?
Hoe kom je eraf? Dat weet ik niet.
Nee, je komt er niet af. Je moet er niet afkomen.
Maar, ik ben wel vaak met mannen geweest die... Maar ja, dat is niet bedrogen.
Dat je zelf de bedriegende partij... Dat je zelf de...
Nee, helemaal niet. Oh. Die mij niet exclusief beminden.
En vond je dat erg?
Ja, heel erg.
Ja?
Ja. Maar ze bedrogen me eigenlijk niet. Ze gingen gewoon... Ik was nooit de exclusieve liefde van ze. Maar dat was het meer.
Hoe was dat nou in de jaren 70 met die vrije liefde? Was het nou een werkend concept eigenlijk of onwerkbaar?
Ik ben geloof ik nog niet helemaal in een conditie om deze vragen te beantwoorden, eerlijk gezegd.
Oké, in welke vragen kan je wel beantwoorden qua conditie?
Nou, die vragen zoals, hoe was het nou in de jaren 70? Dat is altijd een beetje belastend.
Hoe zou je daar met je cursisten mee omgaan als ze zo'n vraag stellen?
Vind ik een veel te grote vraag.
Ja.
Er waren zoveel jaren 70.
Oh.
Dat hoe was het in de jaren 70 is een te grote vraag, zou ik onze school.
Ik ben wel met je eens.
Ik heb wel gehoord van deze en gene die dat allemaal hebben meegemaakt. Daar werd dan wel gezegd, de mannen hebben er erg van geprofiteerd. Maar de vrouwen die waren er niet altijd achteraf heel gelukkig mee. Of misschien tijdens ook al niet. Met die vrije liefde.
Uit welk gesprek komen jullie eigenlijk nu?
Ja, we komen uit het gesprek over de film en het boek Heartburn van Nora Ephron. Waarin zij getrouwd is met Carl Bernstein en de hele tijd door hem bedrogen wordt.
Met al die recepten erin, boek.
Ook met al die recepten erin, precies.
Die gaan we ook maken.
En die gaat Teun nu ook maken en alles.
Appeltaart.
Nee. Appeltaart?
Nou, dat was ook geloof ik een van haar recepten.
De lime pie.
Key lime pie.
Oh, de lime pie, ja.
Oké. Okay.
Maar
goed, eigenlijk is dit een onderwerp wat je te... Dat is wel leuk, dat is eigenlijk het eerste onderwerp wat je te groot vindt om te behandelen.
Ja,
de jaren 70.
Het wordt zo vaak gezegd, hoe was het in de jaren 70?
Ja.
Ik denk, ja, we waren allemaal ook maar krabbelaars in de jaren 70.
Ja, dat is waar. Achteraf maak je daar natuurlijk voortaan een soort verhaal van gemaakt, alsof een soort leidende ideologie of idee was.
We deden het met iedereen en er was geen moraal.
Ja.
Nou, ik was... ik deed het wel met
iedereen.
En er was ook geen moraal.
Ik had ook geen moraal, maar ja, het was ook wel de jaren 70. Dus ja. Dat klopt allemaal wel, maar toch vind ik dat ik niet model sta voor de jaren 70.
Maar het was wel zo dat bijvoorbeeld in de jaren 80, de jaren waarin ik opgroeide, en dan zaten we tv 80. Te kijken en dan was er iemand op en dan zei, oh ja, daar heb ik het ook nog mee gedaan.
Echt waar?
Ja, dat was heel vaak. Of tenminste kwam voor.
Nou jongens, ik vond het leuk om jullie even te spreken. Zometeen kom je nog met namen. Dat moet
dat nooit.
Nee. Oh nee,
ik ben nooit. Zo discreet.
Ad Visser.
Ja, dat is...
Zeker niet Ad Visser. Toch, man?
Nee, dat was Penny de Jager. Dat was ik niet.
Deed Ad Visser met Penny de Jager?
Nee, nou, dat weet ik niet. Hij had een... Dat weet ik, dat denk ik eigenlijk niet.
Nee.
Nee. Hij had heel erg lang...
Wacht even. Hij had heel erg lang, ja?
Al een vrouw. Was gewoon al heel lang getrouwd.
Maar wat ben jij goed op de hoogte van... Ja, je werkte natuurlijk in die tijd bij de mediapagina van het Parool.
Hij had ook de hit Up, Down, Like a Yo-Yo.
Up, Down Like a Yo-Yo?
Up, Down Like a Yo-Yo was een hit van Ad Visser.
Jezus, ik wist even dat hij ook iets had gehad.
Ja, één.
Eén, ja. Up, Down Like a Yo-Yo. Ja, ja, ja.
Ik vind je dat er lekkere flow in dit gesprek
zit? Er zit helemaal geen flow in dit gesprek.
Hanneke, nee. Als jij dat nou... Even...
Maar Teun, dit is gevaarlijk, want dan gaat ze... Dit is een moment, ja. Dat voel ik dat zij ineens kan zeggen... Laten we ook maar stoppen met die rubriek.
Nee, maar
dat,
ja. Maar
daar, ja. Hey, moet je mee oppassen, ja, maar Teun. Ik hoor dat, maar ik ken haar langer.
Ja, maar ik wil gewoon van Hanneke weten, als toch ook...
Ja.
Stel nou dat jij iemand interviewt en er zit geen flow in het gesprek. Ja. Wat doe je dan, Hanneke?
Ja.
Even als ons net als cursisten.
Vraag, hoe was het in de jaren 70?
Nou, ja, en nee. Ik...
Dan kan toch, ze kan toch een tip geven?
Op onze school zeggen we ook altijd dat we geen vragen moeten... Geen wat als vragen.
Ja, maar dit is niet wat als. Nou, dit is niet wat als. Dit is gewoon keiharde realiteit
nou
ook.
Dat,
dit is wel een wat als.
Dat is een wat als vraag.
Ja, maar nu... Oké, maar goed. Er zit nu geen flow in dit gesprek. Hoe krijgen we die erin?
Ja, maar dat komt omdat jullie mij ook eigenlijk wakker bellen, eerlijk gezegd. Ik was weer in slaap gevallen.
Oh, je lacht nog even om met oma te spreken.
Ja.
Oh, wat heerlijk, man. Zullen we je dan gewoon weer even lekker verder laten slapen?
Ja, doe maar.
En horen we van jou volgende week hoe het was in de jaren 70?
Dan ga ik de hele jaren 70 tot in de finesses behandelen.
Maar mam, je moet ook nog iets beloven. Oh. Dat je deze rubriek, tenzij je dement wordt of doodgaat, niet mag stoppen.
Gewoon niet stopt.
Waarom niet eigenlijk?
Ja, precies. Maar ik voel nu een zwaard van Damocles hangen.
Ja, maar ik vind dat jij dat ook te veel examineert nu. Ja.
Ja, maar ik vind ook dat ik word er ook paniekerig van.
Ik vind dat ook de titel van deze aflevering.
Paniekerig.
Ja.
Ja, inderdaad.
Ja.
Nou, mam. Okay. Volgende week bellen we je niet wakker. Tenminste, als jij gewoon op tijd opstaat.
Ja, anders wel.
En draai je nog een keertje om.
Ik geloof dat ik volgende week in een ziekenhuis lig. Maar goed, dit terzijde.
Ja, en? Hebben ze toch ook telefoons?
Ja,
hebben ze toch ook bereik?
Dat is waar.
Oké, okay, mam, haal je haakse. Doei.
Tot volgende week. Dag.
Teun en Gijs.
Maar dit was wel het moeizaamste gesprek ooit met Hanneke. Of moet ik dat ook niet zeggen?
Ja, dat hoort ze ook weer allemaal. Hè?
Ja.
Mam, als je dit hoort, zo bedoelen we het niet.
Het lag aan ons. Allemaal verkeerde vragen hebben we gesteld.
Verkeerde vragen. Ja, de jaren 70. Valt er dan iets over te zeggen, hè?
Natuurlijk. Als zij zegt van, oh, daar heb ik het ook mee. Dat is toch fascinerend.
Ja, ja. Nou ja, het is even niet anders.
Nee.
Hey, Teun.
Ja, Gijs.
Wou je nou nu nog een recept doen?
Nee, kijk, het is... Nou, een recept doen. Ik zal je zeggen, kijk, het is heel leuk. Want in dat boekje staan achterin de verwijzingen naar de recepten.
Ja.
Dus in dat boek...
Vind je het eigenlijk werken, die recepten in dat boek?
Nou, ik vind het werken omdat je het... Nee, ik vind het werken. Ik vind het heel geloofwaardig dat zij een receptenschrijver is.
Ja.
En ik vind ook dat zij een hele... heel veel flair heeft over hoe ze over dat eten schrijft.
Ja.
Je had het net over Sylvia Witteman. Ik vond eigenlijk haar kookboek heel erg leuk.
Van Sylvia Witteman?
Ja. Waar zij dus ook met zo'n... Ik denk dat het misschien is ook wel een voorbeeld van haar.
Ja.
Ook van nou...
Die Bernese-syndroom?
Ja, met die Bernese-syndroom. En was bijvoorbeeld de tip... Doe het altijd in een... wat is het? Een flask? Een
flask?
Thermosfles. Ja. En dan heb je gewoon... Dan blijft die altijd
is
goed.
Is het Friese woord ervoor flask?
Nee, het Engelse woord.
Oh. Ik vond het heel Fries. We snappen ook hoor, maar ik vond het heel Fries klinken.
Oké. Okay. En dan heeft
een gevoelig punt geraakt?
Nee, totaal niet. Alles is een gevoelig punt. Maar ik ga dus maken de... Ik weet niet hoe je dat schrijft. De linguine à la... Ja, en hoe spreek je twee C's uit in het Italiaan?
Ik zeg het.
Ja, dus linguine à la ceccia. Ja, dat klinkt toch heel gek. Maar het is gewoon eigenlijk een soort... Je maakt die linguine en je maakt een hele simpele, rauwe... tomatensaus, ja. En die gooi je dan op het laatst eroverheen.
Oké.
Ja.
En die moet dan...
En dan wordt het een beetje lukewarm, een beetje lauwwarm met die pasta.
Oké.
Ja.
En is het echt een recept dat ook op Insta komt? Of moeten mensen gewoon heartburn kopen?
Nee, komt ook op Insta.
Oh, dat komt ook op Insta.
Ja.
Oké. Maar ja. Het is een recept van Nora Ephron.
Ja.
En je gaat er ook geen snufje teun aan toevoegen.
Moet dat?
Nou, dat vraag ik gewoon. Voor mij moet niks.
Nee, ik denk het niet.
Oké. En die vegetarische shawarma.
Ja.
Die zal ik die dan ook voor volgende week maken. Dus dan doe je volgende week en een recept geven... en vegetarische shawarma maken.
Dus wat, dus dat er twee, dat je, dan moet je dan twee dingen maken?
Nee, want dan maak ik die linguine de week daarna. Maar meestal doen we maken en dan doen we de week daarna weer een nieuw recept bespreken. Dus nu doen we en maken, dus en mijn resultaat van de vegetarische shawarma.
Ja.
En dan een nieuw recept bespreken.
Maar moet ik dan dit alsnog weer bespreken volgende week? Huh? Nee, ik snap het niet.
Ik weet het eigenlijk niet.
Nee.
Nou, je hebt gewoon gelijk. Whatever.
Oké.
Okay. Nee, oh, dan moet ik het dan volgende week ook gemaakt hebben.
Nou, maar...
dus moet ik dus twee recepten gemaakt hebben?
Ja, of...
Nou,
ik bied dit aan en jij kiest welke van de twee je wil maken.
Dit voelt als een soort extraatje.
Vind je dat niet goed?
Ja, ik heb er geen oordeel over, maar daardoor ben ik in de war.
Brain freeze.
De brain freeze.
En als ik zou zeggen van nou, jij kiest welke van de twee je maakt, vind je dat dan heftig?
Ik ga proberen ze allebei te maken. Om het ook een beetje goed te maken dat ik deze week zo tekort ben geschoten.
Goed. Gijs.
Teun.
Ondanks alle spanning.
Ja.
Hebben we toch weer tot een goed einde gebracht.
Hoe heet de aflevering ook alweer?
Paniekerig.
Oh ja, paniekerig.
Ja.
Paniekerig.
Ja.
Nou, het was paniekerig.
Het was paniekerig.
Maar we hebben het er vanaf gebracht.
Yes. We hebben ook... we zijn nu al 9 minuten te laat voor onze afspraak.
Nee, het was toch om 11 uur?
Oh, 10:30. Dus toch
volgens mij heb ik 11 uur tegen onze afspraak gezegd.
Oh, nou, dan is het toch helemaal... Ja, nou, goed. Ja, oké.
Okay. Jezus Christus. Wat is er met de aardstralen van deze dag?
Ja.
Dat heb je wel eens, hè? Zo'n dag dat alles gewoon op een of andere manier net niet lekker uitkomt.
The stars are not aligned.
The stars are not aligned.
Maar dan zeg ik dus, normaal gesproken zou ik dan zeggen... keer terug naar huis en ga in je bed liggen.
Zo'n dag is het.
Ja.
Hey, Tuin, volgens mij staat op de lijst van de restjesdag... nog altijd van of
de geslachtsziektetest.
Dat sowieso. Maar ook of je dan in iets groters gelooft die dat beschikt. Die daarover beschikt, over de stars die not aligned zijn.
Oh ja, staat het in de restjesdag?
Nou, er was van geloof je eigenlijk in dingen die soort... In iets hogers?
Oh ja. Ja, dat vind ik toch wat anders. Daar heb ik een ander beeld bij dat onderwerp.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Dat vind ik wel een heel groot en belangrijk onderwerp.
Ja.
Ja.
Dus die wil je eigenlijk uit de restjesdag halen en naar voren halen en weer echt
bespreken. Ja, maar ook weer niet nu op de valreep bespreken.
Nee, zeker. Ja, jij denkt nu van, we hebben nu weer 20 minuten over.
We kunnen ze volklet. Ja, dat vind ik dan toch interessant van denk je dan dat er echt iets is waardoor alles een beetje misgaat op zo'n dag? Of is het gewoon toeval of... Dat je gewoon een beetje...
Het laatste. Gijs, ik zal je dus wel iets zeggen.
Teentje.
Ik geloof dat als er dus een soort spanning is tussen ons... die een beetje ruzierig is...
Ja.
Heb ik dat toch liever dan deze stress.
Ja, hè? Want we hebben nu geen ruzie.
Nee, maar ik ben gewoon niet in een prettige flow terechtgekomen.
Oh.
Ik ben nog steeds gewoon... Ja.
Ja.
Ik kan dit is eigenlijk niet te doen zo.
Dit is niet te doen.
Nee.
Dit is geen leven.
Dit is geen leven.
Nee, als je nu een pil van Drion zou hebben.
Ja.
Dus nou, zou nu gevaarlijk zijn om jou een pil van Drion in je hand te geven.
Ik moet dus zeggen, ik ben dus echt een
heel blij dat
verklaard tegenstander, dat verklaar ik hier ook.
Van de pil van Drion. Want dan zou je
dat al lang dood zijn. Ik denk dat ik hem al 30 keer geslikt.
Ja, ja. Als je dat 30 keer zou kunnen.
En het probleem van de pil van Drion is dat kan eigenlijk meestal maar één keer.
Je kan hem maar één keer slikken, in principe. Als je hem goed slikt,
ja.
Dan kan je hem maar één keer slikken.
Ja.
Ja, ik ben
beter goed slikt dan kwaad slikt. Ja.
Oké, Teun. Nou, de hart en soul van deze podcast, maar tevens...
Stressfactor
nummer 1.
Schuusje de Vries.
Ja, vorige week was ze niet de hart en soul, hè?
Toen waren wij dat, had jij.
Ja,
misschien is dat sindsdien dat ze een beetje...
Oh, dat sindsdien een beetje iets geworden van... Nou jongens,
ja.
Tut-tut, een beetje.
Tut-tut,
oké.
Okay. Ja.
Alle de hele muzikale hart en zo, het muzikale gestel van deze podcast...
Zijn Jan en Kees.
Jan en Kees, Groenteman, met op vocals...
Kiki Jaski. Stel nou dat je sponsor wil worden van deze podcast.
Stuur dan gewoon even een mailtje.
Ja.
Het heeft geen zin meer om limericks te sturen.
Nee.
Stuur een mailtje naar Teun en Gijs vertellen alles.
Ja.
apenstaartje@gmail.com.
Ja.
Dan kan je ook... En dan moet je even aanheffen met lieve Guusje. Als je gewoon een complimentje wil geven... of kritiek kan je voor jezelf
halen.
Een wit voetje halen. Dan kan je gewoon met waarde Teun en Gijs... of hallo Teun en Gijs en Guusje, weet ik veel wat.
Dan kost het meer.
Dan kost het meer, precies. Ja. Als je dan de contractonderhandelingen wil openen... dan sta je met 1-0 achter. Ja. Nou, de Beatles tip, hè?
Ja, daar heb ik nou echt zin in. Ik ga even achteroverleunen en gewoon luisteren naar jouw Beatles tip.
Je was ook vorige keer een beetje boos dat ik zei dat ik ongeïnspireerd was, hè?
Ja, dat was namelijk niet zo.
Nee,
dat is trouwens wel, want er waren dus ook...
Kijk.
Ik ben natuurlijk een beetje chef marketing.
Ja.
Er zijn mensen die stuurden dan een gedicht in en die zeiden van... nou ja, ik heb er een leuke middag aan beleefd, maar echt goed is het natuurlijk niet.
Ja.
Dan lees ik het ook al meteen met echt goed is het niet. En dan kan het dus al eigenlijk al niks meer worden.
Je moet enthousiast erin komen, erin knallen.
Was ook vroeger dan gingen we dan helemaal zeg maar, in de beginjaren van de keuringsdienst... dan gingen we draaien en dan belde op een gegeven moment belde dan de grote baas van dat bedrijf. En die zei, hoe was de draaidag?
Ja.
En dan zei je bijvoorbeeld... ja, dan herinner je drie dingen die niet zo goed waren gegaan. En zei ja, het was wel aardig, maar dit en dat. Werd het materiaal kwam dus al aan met de gedachte... zo goed is het niet.
Ja.
Dus ik heb, en ik leer het ook altijd aan alle nieuwe mensen... meteen zeggen, het was een geweldige draaidag.
Ja, altijd enthousiasme prediken.
Ja.
Ja, oké.
Okay. Sta ik ook onbekend. Enthousiasme van de keuken.
Teun, ik heb nu voor jou een Beatle-tip.
Nee.
Ja, je gaat het niet geloven. Het is echt helemaal fantastisch. Eigenlijk is dit wat je nu zegt, hè?
Ja.
Dit is ook een beetje met hoe je kan reageren op mensen.
Nee, maar daarom...
je predikt, practice what you preach.
Ja, maar ik vergeet het soms.
Je vergeet het soms, ja. Oké.
Okay. En dan zegt iemand en dan doe ik, yeah!
Yeah!
Ja.
Oh, wauw, nee, niet waar. Ja. Ja, precies.
Yeah is ook het Beatles woord bij uitstek.
yeah.
Ja.
Ja. Kijk, de Beatles. Er was deze week groot Beatles nieuws.
Ja.
Want de Nieuw-Zeelandse filmregisseur Peter Jackson is al... nou, lange tijd bezig met het hermonteren van het materiaal van de documentaire.
Als hij niet in de onderzeeër zit.
Als hij niet in de onderzeeër zit van de Get Back sessies, of de Let It Be sessies. Ja. Op een gegeven moment, de Beatles hadden de White Album gemaakt. Nou, eigenlijk was de fut er wel een heel klein beetje uit bij de jongens.
Ze konden eigenlijk als het ware met de fut.
Ze konden met de fut en ze konden elkaars bloed ook wel een klein beetje drinken af en toe. Maar er was één iemand die altijd weer als een gek... ideeën aan het verzinnen was, de boel aan het opjagen was en eiste dat iedereen weer aan het werk ging. En dat was onze vriend Paul McCartney.
Die we ook van harte feliciteren, want die was deze week
met
op jaar.
Met zijn 79ste verjaardag op 18 juni.
Ja.
Precies. En dat was natuurlijk gekmakend voor die andere drie. Dat er iemand was die altijd weer, eigenlijk zodra er een plaat klaar was, joegie ze de week daarna weer de studio in om weer met een nieuw concept en een nieuw idee weer een nieuwe plaat te gaan maken. Maar in retrospect moeten we hen er natuurlijk ook dankbaar voor zijn, omdat de Beatles volgens mij alles uit hun samenwerking hebben gewrongen wat eruit te halen was. En ja,
toen het op was, was het ook echt op.
Dat is natuurlijk pure theorie, maar dat denk ik. Ik denk dat dit gewoon is wat erin zat. En dat is veel geweest. En daar moeten we ze dankbaar voor zijn. En Paul McCartney, dat hij de boel altijd zo opgejaagd heeft. Nou, toen waren ze dus... ze hadden White Album gemaakt. De stemming was niet al te goed. Ze haalden niet zoveel inspiratie. Maar er moest weer een nieuwe plaat gemaakt worden. En het was toen Paul McCartney zijn idee om een plaat te gaan maken. John Lennon had het helemaal gehad met dat oeverloze alsmaar nieuwe takes opnemen. En liedjes helemaal als een soort kathedralen opbouwen met geluidseffecten en zo. En toen zei hij, we gaan weer terug naar onze begintijd. Dat we gewoon gingen staan, een liedje opnamen en klaar. Zonder eindeloos veel overdub.
Volgens mij heeft sindsdien elke band in crisis dit zo aangepakt.
Zou kunnen. Ik zou nu het voorbeeld even niet zo snel weten, maar het is op zich een vrij logische gedachte. En er moest dan weer opgetreden worden, zoals vroeger. Nou, daar heb ik het vorige week al gehad. Daar hadden vooral John Lennon en George Harrison helemaal geen zin in. Dus dat werd uiteindelijk gereduceerd tot één optreden van een half uur op het dak van het Apple-gebouw, 30 januari 1969. En er zou een film gemaakt worden, van een documentaire gemaakt worden over het hele opname- en repetitieproces. Ja. Toelopend naar dit optreden. Nou, dat betekende dat ze ineens 's ochtends, terwijl ze inmiddels gewend waren om 's avonds om 7 uur te beginnen en de hele nacht door te werken. Maar goed, er was nu een hele filmploeg die natuurlijk ook aan het werk was. Dus moesten ze ineens 's ochtends in een hele grote, koude filmstudio aantreden om daar leuk met elkaar te gaan repeteren. Nou, dat was al niet goed voor de stemming. Plus dat er ineens een hele cameraploeg mee stond te kijken, waardoor je ook nog eens de hele tijd voelt hoe ongemakkelijk
En je moet ook kunnen ruzie maken, discussiëren.
Precies.
Ja.
Nou, dus dat werd een vrij ongemakkelijke situatie. Althans, dat is altijd het idee geweest over de film. Ook omdat daar een film van is gemaakt, documentaire, Let It Be, waar die ongezelligheid best wel van afdruipt. Er zit één beroemde ruzie van George Harrison en Paul McCartney in. Inmiddels, maar dat kan ook door de PR-kwaliteit van Paul McCartney komen. Dat weet ik niet. Maar begint het beeld van die Let It Be-sessies, die altijd golden als het absolute dieptepunt van de Beatles en van de sfeer. Maar dat beeld begint ook wel een beetje te kantelen.
Oh, ja.
En er wordt nu misschien gedacht van, misschien was het eigenlijk wel helemaal niet zo erg als we altijd gedacht hebben. En het was ook heus nog wel gezellig.
En waarom zou de PR-magier dit beeld dan zou willen doen kantelen? Het is toch ook wel mooi dat het...
Ik geloof dat Paul McCartney eigenlijk altijd wil doen geloven dat alles in een goede sfeer gebeurt en alles gezellig en
Mr. Koek en Ei.
Het is, hij, ja, dat is echt het woord. Hij is gewoon echt Mr. Koek en Ei. Daarom zijn interviews met hem ook
ondraaglijk.
Ondraaglijk. Ja. Omdat hij altijd een soort van, ja, we waren gewoon vier leds en we gingen lekker opnemen en ik hield van John. Er gaat altijd een soort gezelligheid af dat je denkt, nee, zo makkelijk is het leven niet.
Nee.
Maar bijvoorbeeld Mark Lewisohn, de grootste Beatles-historicus wat mij betreft, heeft een paar jaar geleden de moeite genomen om, want er zijn van al die opnames allemaal bootlegs verschenen, dus alle opnames van die Let's Be-sessies zijn ongeveer terug te luisteren, als je de juiste kanalen weet, om gewoon alles van al die weken terug te luisteren. En die vond eigenlijk ook dat het allemaal in betere sfeer was verlopen dan hij misschien zelf ook wel altijd had gedacht. Dus er is een klein beetje een paradigmawissel aan de hand. In ieder geval wordt dat materiaal, dat filmmateriaal waar er zo ooit al een documentaire over is geweest, is opnieuw gemonteerd door Peter Jackson in opdracht van de twee nog levende Beatles en de twee weduwes.
En wanneer is dat te zien?
En daar is hij al jaren mee bezig. En deze week kwam in het nieuws dat niet één bioscoopfilm werd, wat werd gedacht, maar dat drie delen, eigenlijk documentaires van 2 uur lang worden, die rond Thanksgiving op Disney+ gaan verschijnen. Nou, daar verheug ik me natuurlijk extreem op. Dat wordt gewoon 6 uur lang kijken naar de Beatles in de studio. Nou ja, leuker wordt het bijna niet.
Ik had dan gewoon een bioscoopfilm van 6 uur, had ik ook prachtig gevonden.
Ik denk, ik verwacht en ik hoop dat ze dan ook wel een bioscooprelease in die tijd gaan doen. Dus dat je dan ook een kaartje kan kopen en dat je lekker in Tuschinski gewoon 6 uur lang
daarna
kan gaan
zitten
kijken.
Stel nou dat tegen die tijd de vibe hier weer tussen ons drieën weer goed is.
Zouden we daar dan met z'n drietjes heen gaan?
Dat lijkt me geweldig.
Dat zou toch heerlijk zijn?
Ja.
Ja, of misschien een speciale Teun en Gijs screening.
Oh, kan je dat regelen? Kunnen we dat regelen?
Kan je dat regelen? Ja, ik natuurlijk niet, jij ook niet.
Maar Guusje wel.
Nou, Guusje kijkt nog steeds een beetje chagrijnig, maakt niet uit. Maar dat zou natuurlijk helemaal het einde zijn.
Ik kan er niet tegen.
Nee?
Ik kan er niet tegen.
Ah, god, komt wel goed, denk je. Ja.
Wat gaan we luisteren dan?
Wat grappig is in die sessies, ze gingen dus alles zonder overdubs opnemen. Dat bleek heel erg tegen, want dat kost ook juist weer veel meer werk, omdat dan alles ook in één keer goed moet zijn. En ze kregen een soort enorme... het werd allemaal heel erg een beetje nostalgisch bij ze. Dus ze hebben ook, ze waren vaak niet geïnspireerd in die filmstudio om 9 uur. Dus ze gingen gewoon heel veel liedjes spelen die ze in Hamburg gespeeld hadden. Dat lijkt dan alsof het 100 jaar geleden was, maar dat was toen, weet ik veel, wat acht jaar voordat ze daar zaten. Dus zo lang ook niet. En een van die nummers, en dat is ook op die plaat gekomen, is een van de allereerste liedjes die ze samen hebben geschreven. En die herinnerden ze zich blijkbaar weer en zijn ze toen ook weer gaan spelen. En is ook op Let It Be terechtgekomen. Dus dat is een van hun laatste platen, maar het is een van hun eerste nummers. Gaan we nu luisteren. Tenminste, als je op de Spotify-link klikt die onderin de show notes staat, want we kunnen hem niet hier in de aflevering monteren, is One After 909.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.